Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Wij voelen ons ook verbonden met hen die online of op een ander tijdstip met ons meeluisteren. Vanochtend is onze voorganger dominee Rob van Essen. Het orgel wordt bespeeld door Freek Krabbedam en de actrice Betty Mol. Begin de dienst met te zingen Psalm 8, de versen 1, 3, 5 en 6. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Wij zijn een moment stil voor God. De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid. En niet loslaat het werk van zijn handen.
Thank you.
De lofverheffing die we net zongen en die we elke week zingen op deze plek van de dienst was vanmorgen wel heel toepasselijk, want het is de zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid. Wij danken die trouwens aan het feit dat wij in 2004 met de Lutheranen zijn samengegaan. Want het is eigenlijk een kerkelijke feestdag, vierdag van de Lutheranen. En in de PKN, Protestantse Kerk, hebben wij een aantal Lutherse dingetjes overgenomen. Waaronder de aandacht voor zondag Trinitatis. Ik zal daar in de preek nog wel iets over zeggen, dus dat ga ik nu niet doen. Ik ga alleen nog even zeggen, dank jullie wel voor de bloemen. Vorige week kregen Neeltje en ik de bloemen voor ons beide verjaardagen. Wij zijn alle twee jarig in de maand mei. En ik weet niet waar we waren toevallig, zei iemand. Oh, jullie zijn alle twee stieren. Nou, dat schijnt ook zo te zijn, maar daar heb ik nooit zoveel. En als je weet hoe verschillend wij zijn, dan snap je dat die stierenbeelden onzin zijn. Want als er twee wel heel verschillend zijn, zijn wij het. En toch hetzelfde sterrenbeeld. Nou ja, hè? Dus goed. Maar dat terzijde. En ik zeg ook, nu alvast hoef ik niet meer te zeggen. Bij de deur ligt straks een samenvatting van de preek. Een aantal exemplaren, maar voor wie echt die tekst nog eens op zijn gemak wil nalezen. Die ligt dus straks daar. Goed, en dan gaan we nu over naar lied 362. Ontferming, dat beantwoorden wij met gezongen Heer ontferm u en zingen dan zonder nadere aankondiging 6, 57, 1 en 3 als ons loflied. Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Heer onze God, koning der wereld, wij bidden om uw ontferming met alle mensen die lijden onder machtswellust en verblinding, die verwoesting baart. Laat uw koningschap verborgen voor onze ogen volle werkelijkheid mogen worden in ons leven en op deze aarde die u toebehoort. Ontferm u, Heer, gij die Jacob veilig deed wonen, doe toch uw aangezicht lichten over Israël en het Palestijnse volk. Mogen daar en overal waar de vrede ver is, wegen gevonden worden naar in vrede samenleven. Heer, ontferm u en leg ons het lied in de mond waarop gij troost, waarop gij troont in heiligheid. Zo bidden wij zingend. Gaan wij over naar de dienst van het woord en we bidden om de opening van het woord, het licht van de Heilige Geest. Zoals de wachters op de muren van Jeruzalem, zo strekken wij onze hals om uw dag te zien. Nog schemert het en is het aan ons zicht onttrokken. Uw komen in glans, de tijd waarvan wij dromen. Komen ze daar, de bondgenoten die met ons wachten op een wereld waarin uw woorden waarheid worden. Ja, wij horen het goed. Hun voeten dragen de vrede en banen doortocht door de wereld van pijn en moord. Kom, Scheppergeest, laat het vuur hier ontvlammen dat Jezus bezielde en sindsdien door de wereld gaat. Nog te vaak is het voor onze ogen en harten verborgen. Verras ons dan vandaag met vuur dat de twijfel verslaat. Amen.
De eerste schriftlezing is uit Exodus 34, versen 4 tot met 9. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige. En 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: De Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trek u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot een eigen bezit. Tot zover de eerste schriftlezing. We zingen lied 272.
Thank you.
tweede schriftlezing is uit Matteüs 28, vers 1 tot en met 20. Opstanding uit de dood. Na de Sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: "Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is hier niet hier, hij is immers uit de dood opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: hij is opgewekt uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb." Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf. Ze haasten zich om het zijn leerlingen te vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden hem. Daarop zei Jezus: "Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien." Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die kwamen bijeen met de oudsten en ze besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen: "Zeg maar, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de gouverneur ter oren komen, dan zullen we hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven." Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. Uitzending van de leerlingen. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer, al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld." Tot zover de tweede schriftlezing. We zingen nu lied 339a.
Boven de preek heb ik een citaat gezet van een Indiase dichter die het over de opstanding van Jezus heeft en hij noemde dat een voor eeuwig bevrijde lach. De opstanding van Jezus is een voor eeuwig bevrijde lach. De tijd na Pasen, en eigenlijk leven wij natuurlijk allemaal sinds Pasen, in de tijd na Pasen. De tijd na Pasen is een beetje paradoxaal, want aan de ene kant zingen we lofliederen, danken God voor de grote daden die hij gedaan heeft. We verheugen ons erin dat hij ons beloofd heeft de Heilige Geest te geven. En tegelijkertijd zien we het soms ook niet meer zitten. Dan denken we met de schrijver Reven, dat koninkrijk van u, komt daar nog wat van? Tussen die twee gemoedsgesteldheden zit je als gelovige. Er zijn mensen die zeggen dat je alleen maar halleluja mag zeggen. Maar ja, je kunt toch, laat ik zeggen, je kunt je twijfel en je wanhoop kun je niet zingend overstemmen. Zoals er in het lied staat dat we net gezongen hebben. Hè? Als je dat doet, zegt die dichter, dan word je Kaïns bondgenoot. Dan word je een mens die geen oog heeft voor de schuld waarin die wij mensen ook nog dagelijks begaan en met ons meedragen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant kun je natuurlijk zo nadruk op de narigheid en op de schuld leggen dat je ik heb in Ermelo gewerkt en er was een dominee in de nabijheid van een hele zware club. En die zei, de deur naar de hemel staat op een kiertje open, zei hij. En alle mensen die daar in de kerk zaten, die werden daar een beetje somber van. Maar was ook de bedoeling, want je moest eerst somber worden om blij te kunnen worden. Maar vanmorgen proberen we die twee werkelijkheden bij elkaar te houden. De werkelijkheid van de schuld en de werkelijkheid van de vergeving, van de vrijheid en de blijdschap. En het was niet simpel. Het was ook voor de discipelen niet simpel. Ik vond het wel mooi dat het leesrooster vandaag het hele paasevangelie liet horen. Ik heb dat niet uitgekozen, zo staat het in de boeken. We hebben het hele paasevangelie, op Matthäus 28 gehoord. En we hebben gehoord die zendingsopdracht, zoals dat klassiek heet. En ik vond het zo leuk dat Betty zo gewend is om de Bijbel in de oude vertaling van 1951 te lezen, dat ze bijna las dat de voleinding der wereld, oh nee, voltooiing staat er in de nieuwe vertaling. Zo zit het in je DNA op een gegeven moment als je met die teksten altijd bezig geweest bent. Hè? Dat de voleinding, oh nee, voltooiing der wereld. Het is gelukkig hetzelfde, maar de vertalers van de nieuwe Bijbelvertaling dachten dat wij niet meer snapten wat voleinding was. Dus die hebben er maar voltooiing van gemaakt. Oké. Jezus, de opgestane. Dat hebben we gehoord. De voorloper, de eersteling. En dat zijn prachtige beelden. Maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen, hij is niet meer bij ons. In zekere zin zijn wij niet zo bevoorrecht als de discipelen die Jezus met 3 jaar met Jezus mochten optrekken. We zijn aan onszelf overgelaten. En wat heel opmerkelijk is, je zou er thuis eens naar moeten kijken, dat het slot van het Matthäus-evangelie heeft geen hemelvaart, zoals bij Lucas, en ook niet bij Johannes. Johannes eindigt zijn evangelie met de opdracht aan Petrus om Jezus te volgen en de woorden van Jezus in praktijk te brengen. En de schapen van de, van de kudde te weiden, de kudde van Jezus te weiden. Eigenlijk eindigen alle vier de evangeliën in een soort, ja, verwardheid. En daar klinkt dan wel, klinkt de stem van de engel doorheen, of de stem van de opgestane die zegt, ga naar Galilea, daar zal ik je weer zien. Maar er valt geen logisch verhaal van te maken. Want opstanding valt buiten onze logische kaders. In Marcus' evangelie, notabene, eindigt met de verwarring van de vrouwen die bij het graf wegvluchten. Maar gemeenschappelijk hebben alle evangeliën iets van, het moet doorgaan. Hoe groot de verwarring ook is en hoe groot het onbegrip over waar Pasen voor staat ook mag zijn, het moet doorgaan. De dokter en theoloog Albert Schweitzer, die schrijft, heeft een boek over het leven Jezus geschreven, De Leben Jesu Forschung. En aan het eind van dat dikke boek, waarin hij probeert om het leven van Jezus historisch te reconstrueren, aan het eind van dat dikke boek schrijft hij, en Jezus loopt langs het meer van Galilea en hij roept ons op hem te volgen. Punt. Zo eindigt dat dikke boek over de Leben Jesu Forschung. Jezus loopt langs het meer van Galilea en hij roept ons op hem te volgen. En eigenlijk kun je zeggen dat alle vier de evangeliën een soortgelijk slot hebben. Ondanks alle verwarring, volg hem. In de King James vertaling van het zendingsbevel, van die laatste verse die Betty met ons las, daar staat, go ye therefore and teach all nations. En dan eindigt het evangelie in de King James vertaling met, lo, I am with you always, even until the end of the world. Amen. Go into the world, lo, I am with you. Er stond een zwarte dominee in Harlem en die preekte hierover en die zei, no go, no lo. Als je niet achter Jezus aangaat, kun je ook niet vertrouwen op die belofte, ik ben met je alle dagen. No go, no lo. Dat is mij altijd bijgebleven. Dat het geloof is altijd een geloof dat in beweging is. De eerste christenen werden niet voor niks de mensen van de weg genoemd. Het waren mensen die een weg gingen. Of zoals ik op de Bijbelclub in Amsterdam leerde, stilstaand water bederft. Dus er moet beweging zijn, beweging blijven. En in klassieke doopvonten, die werden ook zo aangelegd dat er een riviertje doorheen stroomde. Dat het water in beweging was. Levend water heette dat. Je werd in levend water gedoopt. Geloven is dus het gaan van een weg. Niet weten waar je komen komt, zult. Zoals eens vader Abraham. In slot van Matthäus, geen beelden van een hemelvaart, maar woorden van Jezus waar we het mee moeten doen. Een opdracht en een belofte. Een go en een lo. In Galilea heeft Jezus hen samen geroepen. Galilea, daar is het ooit begonnen, het verhaal van Jezus, het evangelie. In die multiculturele hotspot, waar vanuit Jeruzalem op neer werd gekeken. En men zei, oh Galilea, het Galilea der heidenen. Daar zaten al die mensen die uit de verstrooiing waren teruggekeerd en de mensen die daar verplicht naartoe gebracht waren door de Nebukadnezars en anderen. En die zaten daar en vanuit Jeruzalem, vanuit Juda, het orthodoxe volksdeel, werd er op dat Galilea neergekeken. Dat waren de lui die er maar een beetje met de pet naar gooiden. En het is daar waar Jezus zijn opdracht begint en het goede nieuws van het koninkrijk verkondigt. Na de opstanding een nieuw begin. Een nieuw begin op een oude plek, Galilea. Want daar moet het nieuwe begin gemaakt worden. Maar een nieuw begin maken, daar is moed voor nodig. Mijn zoon was gisteren bij ons. Die is naar Santiago gelopen vanuit Portugal, vanuit het zuiden. Daarom is hij Jopie en Kees niet tegengekomen, want die hebben dit jaar hun eigen mini-pelgrimage gemaakt. Maar heel veel mensen die tocht maken, die komen onderweg ook tot de ontdekking, eigenlijk moet ik mijn leven veranderen, omkeren. En mijn zoon kwam terug en die zei, ik ben een andere baan aan het zoeken. Ik wil buschauffeur worden. Maar ik ben benieuwd, ik hoop het vuren voor hem. Er is heel wat anders dan hij ooit gedaan heeft. Er is moed voor nodig om een nieuw begin te maken. De eerste dag bij je nieuwe baan. Ik weet nog wel dat ik de eerste dag in de verpleging was en dat ik al die mensen op die zaal zag waar ik ineens mede verantwoordelijk voor was. En dacht, mijn God, dat kan ik helemaal niet. Maar gelukkig was de zuster Wever, die mij begeleidde, en een high-bye van de mens, maar die er wel voor gezorgd heeft dat ik de sprong in het diepe overleefd heb als 17-jarige. Als 17-jarige tussen al die psychiatrische patiënten. Mijn moeder zei, jongen, zou je dat wel doen? Maar ik dacht, ja, als ik het nu niet doe, komt het niet meer van. Hier ligt mijn weg. Je moet een weg gaan. En daar zitten die discipelen en die zijn bij Jezus op de berg geroepen. En die vragen zich wel echt ook af, waar zijn we ooit aan begonnen? En ik heb zitten denken, zou die twijfel waar Matthäus over spreekt, niet die twijfel zijn? De twijfel van, waar zijn we aan begonnen? Heel vaak wordt die twijfel vertaald in dat die discipelen misschien wel niet in de opstanding geloofden. Alsof het geloof een optelsom van dogma's is. Maar ik denk dat die discipelen daar waren en zich afvroegen wat die Jezus van ons vraagt. Kunnen wij dat wel? Willen wij dat wel? En daarom ook dat woord van belofte dat Jezus meegeeft. Ik ben met je tot aan de voltooiing van de wereld. De opgestane, zegt Paulus in een van zijn brieven, is zo mooi. De opstanding van Jezus, dat is als het ware Gods keurmerk op het leven van Jezus, op wat hij gedaan heeft. Op zijn woorden, op zijn genezingen, op het reinigen van melaatse. Met de opstanding zegt God, zo ziet de ware mens eruit. Zo ziet de mens naar mijn hart eruit. En dat moet doorgaan. En jullie moeten dat doen. De weg van de ware mens loopt niet dood. Ik denk niet dat de rationaliteit van die enkelen, sommigen twijfelden. Op het exegeseclubje van dominees waar ik zit, werd gezegd, je kunt eigenlijk ook vertalen dat ze allemaal twijfelden. Nou, of het nou enkele waren of allemaal. Allemaal is misschien troostender voor ons allemaal. Dat de troost, dat ondanks onze twijfel, wij toch in dienst genomen worden. En dat wij steeds opnieuw in ons leven de weg van het Kyrie, van het Heer ontferm u, van de vragen en de aanvechting mogen gaan naar de weg van het Gloria. Dat is ook een soort sprongmutatie, zou je bijna zeggen, in een mensenleven. En dat doen wij elke zondagmorgen. Elke zondagmorgen zingen we Kyrie en elke zondagmorgen zingen we Gloria. En we doen dat misschien zonder erbij na te denken, maar volgende week doet u het niet zonder erbij na te denken. Dan denk ik, hé, dat is toch eigenlijk raar. Dat je zo vanuit de diepte zomaar ineens Halleluja, Gloria gaat mogen zingen. De weg van mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Naar mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dat is het leven van een gelovige, een leven lang. En dat geldt trouwens eigenlijk niet alleen voor gelovigen, het geldt voor alle mensen. Mensen die in de knoop zitten en tot niets doen komen. Ik had gisteren gesprek met iemand, zei: mijn man ligt de hele dag op bed. Komt niet meer van zijn bed af. Als hij nou maar eens van zijn bed afkwam en weer de straat op ging en mensen ontmoette. Maar in beweging komen. Daar zit soms het geheim in. Niet wachten tot anderen zich over jou ontfermen, maar je afvragen over wie jij je mag ontfermen, over wie jij mag ontmoeten, welke verrassingen. Ik had een huisbezoeker in Amsterdam die deed heel graag huisbezoek. Ik vond dat het maar moeilijk, want je wist nooit wat je te wachten stond. Ik kon daar niet zo goed tegen. Maar die huisbezoeker die zei: achter elke bel woont een mens. En ik weet nooit met welk verhaal die mens komt. En het zijn zo vaak mooie verhalen als je maar bereid bent om te luisteren. Dus waag het om beweging te komen. Blijf niet zitten tot je alles uitgepuzzeld hebt. Er heeft een stem gesproken. De Heer was daar. Antwoord hem vast besloten. Sta voor hem klaar. Lied 361. En verderop, wie ben ik, Heer, roekeloos, kleingelovig, zwak en niets meer. Als God zijn naam openbaart, we hebben dat in Exodus gelezen, dan gebeurt er wat. God openbaarde zijn naam allereerst bij de brandende braambos. En Mozes was daar, ja, je zou kunnen zeggen, een soort pensionado, die was de schaap aan het hoeden. En die dacht dat hij het wel gehad had in het leven. En dan ineens is er een brandende braambos en een stem en die zegt: ga en ga naar het volk en zeg dat God ze bevrijden wil. En als Mozes dat niet aandurft, zegt God: nou, dan gaat je broer toch mee en dan doe je het samen. Maar gaan zul je. En het is ook niet voor niks dat in het Nieuwe Testament de discipelen altijd 2 aan 2 uitgezonden werden. Je hebt altijd iemand nodig dat als jij het niet meer zo ziet zitten, er altijd een ander is die zegt: en toch kan het. Als de leerlingen Jezus zien, die Gods naam in leven en sterven heeft uitgespeld, krijgen ze te horen: ga weg. Want daar gaat het om. Het gaat om die beweging dat die doorgaat. Een leven van ontmoetingen. Een leven van weerstand en dankbaarheid. Van gebedsverhoring en soms een koperen hemel. In die dubbelheid krijgen ze de opdracht alle volken al dopende en lerende te bepalen bij alles wat ik jullie opgedragen heb. Er staan niet 3 geboden, gaan, dopen, leren. Maar er staat eigenlijk in de grondtekst staat er iets. In een betekenis die moeilijk te vertalen is, dat het 1 doorgaande beweging is. Al gaande en dopende en lerende. Je kunt het niet los van elkaar maken. Het is 1 beweging waarin je opgeroepen bent om de goedheid van God te delen. Want Gods goedheid moet door alle mensen geproefd worden. Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt gij uw naam op aarde uitgeschreven, hebben we gezongen. En de psalm besluit met: Heer onze God, hoe vol van majesteit hebt gij uw naam op aarde uitgebreid. Een naam, ja, wij hebben daar niet van die diepe gevoelens over. Aan de andere kant, wij vinden het ook niet leuk als mensen onze naam vergeten. We zijn dan een beetje vergevingsgezind als iemand tegenover ons staat en zegt: hoe heet jij ook alweer? Maar je vindt het niet leuk. Je hebt veel liever dat iemand zegt: je bent toch Rob? Je bent toch die? Want de naam, dat ben je. De naam word je in gekend. De naam, dat is het wezen. En zo is het bij God ook. En we hebben in Exodus gehoord door Betty, hoe God zijn naam uitroept. Heer, Heer, J-H-W-H in het Hebreeuws. Heer. En dan komt er achteraan hoe vergevingsgezind hij is. En hoe hij tot in de generaties met ons meegaat. En niet zoals in de oude vertaling stond dat hij de kinderen en kindskinderen straft. Dat heb ik altijd zo'n kiezeltje in mijn schoen gevonden. Dat ik dacht, wat kunnen die kinderen en kleinkinderen er nou aan doen dat pa of ma niet deugde? Waarom moeten zij gestraft worden daarvoor? Daar waren wel allerlei hele ingewikkelde theologische verklaringen voor, maar ik was er nooit tevreden over. Tot ik ontdekte bij Okke Jager dat daar in het Hebreeuws een woordje gebruikt wordt dat inspecteren betekent. God komt bij de komende generaties inspecteren of zij geleerd hebben van wat hun vader en grootvader geleerd en gedaan hebben. En dat is niet makkelijk altijd. Denk aan Duitsland, waar heel veel kinderen en kleinkinderen van de mensen wonen die in de oorlog vreselijke daden hebben begaan. Sommigen willen daar niets van weten. En sommigen gaan weer diezelfde wegen. Maar anderen zeggen, wat toen gebeurd is en wat mijn vader of grootvader gedaan heeft, dat mag niet meer gebeuren. En dat is wat in Exodus staat. God komt inspecteren bij het tweede en derde geslacht of wij ook de weg van Jezus willen gaan in plaats van de wegen van wraak en boosheid. Zo heeft de gemeente ook geluisterd naar Mattheüs 28, waar Jezus, de knecht van de Heer, zegt: maak al de volken tot mijn discipelen. Het is geen oproep tot overspannen zendingsactiviteit, alsof wij alle mensen zouden moeten redden. Het is een profetie. Het wordt tegen een gemeenschap van mensen gezegd, niet tegen mij individueel. Ik kan in mijn eentje die grote woorden niet waarmaken. Maar God dank, ik heb iemand naast mij. Er is een tweede die met mij uitgezonden wordt. Nee, wij met z'n tweeën maken wij weer deel uit van dat grote gezin van God, waar je altijd weer blij van wordt dat die er ook zijn. Dat als jij vergeet hebt bij iemand op bezoek te gaan, dat het toch niet gelukt is met al je goede voornemens, dat die ander dan zegt, ik ben even bij die en die langs geweest. Ah, gelukkig. Die is niet vergeten. Er is toch iemand geweest namens de gemeente. Namens de gemeenschap. Geen mens valt buiten de lichtkring van het heil. Er klinkt een lied als nodiging. Zing maar mee. Ga maar en gaandeweg zul je merken dat hij erbij is. Als je zachtjes de woorden voor je uitprevelt die Jezus je naliet. Gij hebt niet mij, maar ik heb u uitverkoren, opdat u zoudt heen gaan en vrucht dragen. En u weet hoe dat met vrucht dragen zit. Ik heb een druif in mijn tuin staan. Er zitten nu hele kleine druifjes aan. Als ik eraan ga trekken, worden het geen grote druiven. Maar als ik wacht, dan worden het prachtige druiven. Ik moet alleen af en toe wat snoeien, om te zorgen dat het sap naar de druiven gaat en niet naar al die lange takken. Dus er moet wel wat gedaan worden in de wachtenstijd. Maar vrucht dragen, dat gebeurt toch altijd buiten ons om. Dat wordt je gegeven. En daarover mogen wij ons iedere zondag, iedere opstandingsdag verwonderen. Over de weerloze overmacht van God, die mensen roept en ze zo gek krijgt om nog te gaan ook. De God die ondanks alle weerstand die deze aarde te kennen geeft, zijn nabijheid belooft. In de diepe duisternis aanwezig wil zijn. Over de gehoorzame knecht Jezus, die zich erin verheugde de wet van de Heer te doen, en die door zijn gehoorzaamheid levensruimte gegeven heeft aan de mensen van toen en aan ons. Het seizoen van nieuwe aarde. Als je met je kind in je armen staat, als je hoort dat je een baan gekregen hebt, maar ook als je een groot verdriet moet lijden, dan is er steeds weer die oproep van de andere kant om moedig voor te gaan. Om te blijven vertrouwen. Zoals Jozua ooit te horen kreeg toen bij de tocht in het beloofde land. Wees sterk en moedig, hoorde Jozua. Wees sterk en moedig. En het zijn woorden die steeds weer terugkomen in de Torah. Sterk en moedig zijn. En wat voor sterkte en moed is dat dan? Dat is de sterkte en de moed om het met die woorden te wagen. Om ze niet dicht te laten, maar om ze open te maken. Om ze te horen, om ze in je hart te sluiten. Waag het met de belofte van zijn aanwezigheid. De Heer, een God die liefdevol is en genadig. Geduldig, trouw en waarachtig. Die vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept. Tot in het derde en vierde geslacht. Die tekst uit Exodus bepaalt ons erbij dat het heil niet alleen horizontaal over alle grenzen heen verkondigd moet worden. Maar dat het ook verticaal verkondigd moet worden. In de lijn van de generaties, in de lijn van de geslachten. En dat we daarom, hoe belangrijk het is dat hoe wij met onze kinderen omgaan. Vandaag de dag wordt heel veel geklaagd over de korte lontjes en over het feit dat we polariseren. Maar ik denk, het begint altijd toch weer thuis. Het begint in de gezinnen waar kinderen ruimte krijgen, waar kinderen bemind worden en waar kinderen leren hoe belangrijk ze zijn in de ogen van hun ouders en dus ook in de ogen van God. Het gaat steeds om het geleefde leven. Zoals de Eeuwige mij gezonden heeft, zo zend ik jullie, zegt Jezus. De opstanding is een voor eeuwig bevrijde lach. Mensen van de weg zijn ze. En straks zingen we, want God gaf mij ten geleide op mijn wegen zijn woord en geest. Amen. Geest, zo heet het orgel. Gedeelte dat we hoorden. Toepasselijker kan bijna niet. We willen met elkaar danken en voorbeden doen. Sorry? Oh, sorry, we gaan eerst psalm zingen. Psalm 63, ja. gebeden. Is er nog een gebed? Niet. Het is leeg. Nou, oké. Dan is er alle ruimte om het stilgebed, wat u niet opgeschreven hebt, voor God te noemen. Barmhartige God, laat uw geest de kerk doorwaaien, dat zij als een open hof heen wijst naar uw stad van vrede. Onderkomen voor de volken, waar gij zelf woont bij ons mensen, onze zon zijt. Wij, geteld als uw beminde, verzegeld met uw liefde, bouw met ons uw eigen toekomst. Hoor ons bidden. Maranatha, Heer, kom haastig. Wij danken u voor Kees en Jopie die veilig teruggekeerd zijn van hun pelgrimage. Wij danken voor al die mensen die de stem in hun hart niet kunnen negeren van een nieuw begin. We bidden dat wij als gemeente ook daar steeds ruimte voor weten te maken. God wil in ons midden steeds opnieuw ontspringen als een heldere bron. En maak onze levens zaairijp voor uw zegen. In stilte noemen we wat we alleen zelf voor u kunnen uitspreken. En wij bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam.
Merken dat de vakantietijd begint, want we hebben niet zoveel mededelingen. In de komende week vinden de volgende activiteiten plaats. Dinsdag 2 juni van 2 tot 4 open huis. Woensdag 3 juni van 10 over 7 tot 19:30 het oasegebed. En vrijdag 5 juni van 2 tot 4 buurtkoffie en Pippi creatief. Op de tafel bij de deur ligt het blad Kerk in Den Haag. Dat is hetzelfde blad wat er al lag de vorige week, want dat is een exemplaar voor mei en juni. Ik weet niet of u dat opgevallen is. En ook ligt er de nieuwsbrief van juni, want morgen is het de 1e juni. Vorige week heeft de eerste collecte voor het pastoraat van de buurtgemeente opgebracht, €47,70. En vandaag is de eerste collecte voor de bloemen van de buurtgemeente. De tweede collecte heeft vorige week opgebracht voor Myanmar van Kerk in Actie, €34,10. Vandaag is de tweede collecte voor Licht in Laak. Het is vandaag de laatste zondag van de maand, dus we hebben ook de derde collecte voor onze kinderen Mirjam en Philip in Noah's Ark. De schaaltjes die staan zoals gebruikelijk op de tafel bij de deur. Gaarne uw gaven erin doen voor u naar de koffie of thee gaat. Dan de bloemen uit deze dienst, die zijn voor de heer Berenbach. En ik wou aan Magnetine vragen of die zich erover wil ontfermen.
Gezang 903, de versen 1, 3 en 6, ons slotlied. Dan nu nog de zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.